Merci, Pastor Don. Brothers and sisters, ik mag vandaag het woord van God jullie boodschap doorgeven. En ik heb het genoemd spreken naar het hart in de wildernis. En het dal van Achor tot de deur van hoop. Twee kernteksten heb ik. Het eerste heb ik gelezen in Numeri. De Heer sprak tot Mozes in de woestijn Sinai, een tent van ontmoeting. En de tekst uit Hosea 2, daar zie ik zelf, ga haar lokken, haar woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Ja, we zijn nu aangekomen in het vierde boek van de Torah. En het lijkt een afzonderlijk boek als je het zo leest. Ja, eigenlijk ben ik lettertje even vergeten te vertalen, want er staat ver, betekent maar de Heer sprak of en de Heer sprak. Dus eigenlijk is het gewoon memory, een deel van, van het geheel van de Torah. Ook Exodus begint met ver en Leviticus ook. Deuteronomie niet, maar dat is ook eigenlijk als een toegift van de Torah, omdat het eigenlijk een herhaling is van alles wat daar al eerder geschreven is. Nou, we kennen het boek als Numeri, maar het is in deze Latijnse naam. Dat betekent getal. Maar het komt eigenlijk via de Vulgata, dat is de Latijnse vertaling, uit de Septuaginta. Nou, je dat begrijpt, maar de Septuaginta is het Grieks en daar was het vertaald met aritmoi. Nou, dat kennen we wel. Eigenlijk mooi, getallen. Dus zo is de naam van het boek getallen geworden. Maar ik moet zeggen dat de titel wel de eerste parasha dekt, de lading van de eerste parasha, en ook hoofdstuk 26, want daar worden namelijk de strijdbare mannen opnieuw geteld, dat zal wel vertellen. Dat past erbij, maar Bemidbar, zoals de naam heet in de Joodse Bijbel en de Hebreeuwse Bijbel, karakteriseert niet alleen het eerste vers en de eerste parasha, maar eigenlijk het hele boek. Bemidbar betekent, zoals u ook wel weet, in de woestijn of wildernis. Nou, dit boek vertelt namelijk helemaal de tocht van de Israëlieten in de woestijn. Van het verblijf van de Sinai, zo begon het eerste vers ook, hè? De Heer sprak tot Mozes in de woestijn Sinai. Tot aan de grenzen van het land Canaan. Als je bijvoorbeeld gaat naar hoofdstuk 35, vers 1, daar staat: de Heer sprak tot Mozes in de vlakte van Moab, van de Jordaan, ter hoogte van Jericho. Dus de geschiedenis van in de woestijn, de Midbar, de wildernis. Je zou boeken kunnen verdelen in drieën. Van 1, hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 10, vers 10, zijn ze nog bij de berg Sinai. Dan wordt er toch door de woestijn beschreven van hoofdstuk 10 tot 11 tot hoofdstuk 22 en vanaf hoofdstuk 22 het verblijf in de velden van Moab aan de overkant van de beloofde land, aan de overkant van de Jordaan. Dus in Numeri, soms moet ik zeggen Numeri, soms zeg ik bij Midbar, bevindt het volk zich dus in de woestijn. Tussen twee gebeurtenissen, Sinai, waar God sprak. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte, uit de dienst hebben uitgeleid. Tot de Heer sprak tot Mozes, hoofdstuk 34 zit het dan. Gebied de Israëlieten en zegt tegen hem: wanneer je het land Canaan binnenkomt, zal dit het land zijn dat u als erfelijk bezit toevalt. Het land Canaan, wat zijn grenzen betreft. Het volk is onderweg. In beweging, zoals we net aangespoord werden, om in beweging te komen. Er is een beginpunt en er is een eindpunt. Er is een doel. En dat is het land Canaan. En dat neem ik gelijk weer even wat breder. Het land Canaan is een pas pro toto. Ik weet dat het een moeilijk woord, geloof ik. Een deel voor het geheel. Want u verwacht ongetwijfeld ook het koninkrijk van God. En dat zal zich niet beperken tot Israël. Ja, daar zal het beginnen. Daar zal de Messias komen. Maar het gaat uiteindelijk om heel het land, heel de aarde, het koninkrijk van God te herscheppen. Dus als Israël onderweg is, wij zijn met Israël nog steeds onderweg. De Israëlieten moesten steeds opbreken en zich legeren. En zo zie ik het leven van ons nog steeds. Opbreken en een nieuw leger. En van alle vijf boeken van Mozes is trouwens Bijbelbaar Numeri het boek waar verder weg de meeste keren het woord voor opbreken en het woord voor legeren voortkomt. En hoofdstuk 33 komt dat bijvoorbeeld heel kenmerkend terug. Dat komt later natuurlijk nog maar als we nu maar zullen handelen. Dan wordt er een opsomming gegeven van 42 pleisterplaatsen. Legerplaatsen. En voor mij is dat een eye-opener geweest. 42 is het getal van 3 keer 14. Dus dan kom je dat ook tegen in Matthäus, in het geslachtsregister van Yeshua. 3 keer 14. Periode van wachten totdat de Messias komt. Wees het maar na. Voor mij is het getal 42 dan ook meer het getal voor de woestijn, crisis, oordeel. Dus bijvoorbeeld, ik geloof niet in een 3,5 jaar, letterlijke jaren, zoals heel veel dat geloven. Ik geloof dat daar dat het symbolisch staat voor heel de woestijnperiode, heel de periode van crisis en oordeel, waar we eigenlijk al 2000 jaar in zitten met elkaar. Goed, dat even te zijn, dat komen we ook maar wel op tegen. Wij zijn dus ook hier in de woestijn. Ook net als Efraïm. Want daar gaat het voornamelijk in Hosea over, wat ik jullie net al noemde. Die door de Heere gelokt wordt in de woestijn, want de Heere wil met Efraïm spreken. Daar gaan we straks meer over hebben. Hier gaat het over dat God spreekt tot Mozes. Bemidbar. Nou, jullie zijn al wat langer op de weg. Ik denk dat jullie allemaal al lang weten dat het woord spreken op zich al ook verband houdt met het woord woestijn. Het woord spreken is namelijk opgebouwd in dezelfde stamletters. De Dalet, de Bet en de Rex. Die berg spreken. En als je zegt hij spreekt, dan is het hoe me daarbij. Dat is de tegenwoordige tijd. God spreekt, ja, in de woestijn. Be niet bang. Hoe met de berg, be niet bang. Dat is de plaats van spreken. En dat is in de Bijbel, komt het vaker voor. God spreekt in de woestijn. Hij sprak al tot Mozes in de woestijn toen hem riep in de berg Sinai. Zo spreekt God ook tot Hagar in de woestijn. En hij heeft er vaker gesproken. Ook tot Johannes in de woestijn. Op een of andere manier is die niet goed overgekomen. Maar ik heb het zelf, ik heb het niet houdt opgezocht. Ik heb zelf Johannes 3 doorgegeven, dat had moeten zijn Matthäus 3. Excuses daarvoor, lees het uit maar na. Het gaat over Johannes die in de woestijn predikt, bereidde weg van de Heer. Dus de woestijn is ook een plaats waar God spreekt, vaak individueel, maar ook tot heel het volk. In Numeri spreekt de Heer. Die halen haar wel 70 keer als het allemaal optelt. 70 keer staat er en de Heer sprak. En dat kunnen we onderverdelen in 14 adressen. Het belangrijkste adres waar hij tot spreekt is Mozes. 35 keer spreekt hij Mozes, tot Mozes. En in deze plaats ja 8 keer. Ook nog 7 keer tegen Mozes en Aaron allebei. En 15 keer moet Mozes iets doorgeven aan alle Israëlieten. Ook nog een keer tot Aaron persoonlijk en we weten ook tot Biljam. Dat komt ook, het verhaal van Biljam komt hier ook in voor. De woestijn is een plaats van stilte. Dat is niets wat je afleidt. Geen lawaai of verkeer. Dan moet je je voorstellen, ze zijn in de Sinai. Daar is God in de donder en in de bliksem en bij het bazuingeschal verschenen aan zijn volk. Om hen vrees in te boezemen. Dat heeft er plaatsgevonden. Trillen en bevende aarde moet dat geweest zijn. Maar met dezezelfde berg heeft eeuwen later Elia gestaan. Maar de overwinning weet er niet op de baal of weten. God niet in een storm. En niet in een aanbreking of in vuur. Maar in Col de Mama Dakar staat er als een mooi. Stem van de dunne stilte, letterlijk. De stilte is als het ware zo dun. Er zijn geen belemmeringen. Je kunt beter de stem ook van God verstaan. God sprak tot hem in het geluid van een dunne stilte. Dat is het geluid wat je kunt horen als je de stilte opzoekt. Geen bijgeluid. Dan hoor je medubar, wat er gezegd wordt in de stilte van de woestijn. En het is ook de manier waarop God ook omgaat als hij zijn volk iets goed duidelijk wil maken. Als er wat te vermanen valt, als er even volk apart gezet moet worden van kom even bij me, ik moet even met je spreken. Zo ook zien uit de profeet Hosea. Maar we gaan eens even kijken wat het spreken van de Heere tot Mozes inhoudt. Wat deze parasha inhoudt. Ik heb al gezegd, dus bij de Sinai, voordat ze verder trokken door de woestijn, voordat ze verder trekken, moeten alle strijdbare mannen, en dat is vanaf 20 jaar en ouder, allemaal geteld worden. En er staan instructies over hoe ze gelegerd moeten zijn als stammen rondom de tabernakel, de volgorde van optrekken, een uitvoerige taakomschrijving van de levieten. Die komt er allemaal tegen in deze parasha. Het is wel mooi om te zien als je het wat beter bekijkt dat de opdracht voor tellen, dan wordt er een volgorde aangehouden en dan worden eerst de 5 zonen van Lea genoemd. Dan de 3 zonen van Rachel. Oh, wacht even, zeg. Rachel had er maar 2. Ja, maar Jozef heeft 2 zonen. Heeft hem en Manasse nu al apart geteld. Dus die komen inderdaad van de 3 zonen. Dus eerst de eigen zoon, Lea. Dan de 3, of zo je wilt, 2 zonen van Rachel. En dan pas de zonen van de bijvrouwen. Dan Aser, Gad en Naphtali. Als je de getallen bekijkt, dan zie je dat de grootste stam, u weet het ongetwijfeld, is iemand die weet wat is de grootste stam? Ja, Juda, inderdaad. 74.600. Net wat meer dan zijn broer Jozef. Want dan moet je dan even een Manasse namelijk optellen, hè? Dat is eerlijk. Jozef is zijn broer en Manasse en Efraïm zijn natuurlijk al een geslacht verder. En die komen niet verder dan 72.000. Dat scheelt krap 2000. Mensen. En gevolgd door Dan, die is daarna het grootste, met 62.700, gevolgd door Simeon, 59.300. Ik zag trouwens dat het opmerkelijk is dat Dan zo'n groot nageslacht heeft. Want als je leest de Genesis 48, wat interessant, als Jacob met zijn zoon optrekt naar Egypte, dan wordt gezegd dat Dan heeft maar 1 zoon. En Benjamin, weet je dat, hoeveel kinderen die had? Je had er 10. Je had 10 zonen. Als je nu ziet dat Benjamin een van de kleinste is op Manasse na. En dan hoort het bij een van de grootste. Dat is wat opmerkelijk. Ik verbind er geen conclusies aan, maar gewoon wat opmerkelijk. Totaal aantal van strijdbare mannen is 603.550. Elke man telt mee. Deed het mee. Elke man was onderdeel van de gemeente. Dat is net zoals in de gemeente. Je bent onderdeel van de gemeente of je bent er niet. Moet je onthouden. We kunnen niet deel zijn van de gemeenschap en een beetje de zijkant en de zijlijn laten staan. Je bent onderdeel van de gemeente of je bent er niet. Snap je wat ik bedoel? We hebben allemaal worden we geroepen om strijdbaar te zijn, beschikbaar te zijn in de gemeente van de Heer. Dus geen tussenweg, geen uitzonderingen. Er lees je nergens over dat bepaalde mannen niet verteld moesten worden. Ik weet ook wel, er was ook niemand ziek in de woestijn. Ik wil denken, als er niemand gebrek heeft, maar je kon ze oud niet zijn of je werd meegeteld, want je hoorde er helemaal bij. In de 26, ga ik die nu niet behandelen, Nog eens opnieuw geteld, dan is het dus zo'n bijna 40 jaar verlopen in de woestijn. Dan dacht ik na, al die getelden in jullie 1 tot 4, die leven dan al niet meer. Want van 20 jaar oud en erboven werden geteld. En die zijn allemaal omgekomen in de woestijn. Dus wat je in jullie 26 tegenkomt, dat is bijna hetzelfde aantal. Dat zijn allemaal de mannen die in dit gedeelte nog geboren moesten worden of onder de 20 jaar waren. Dan is jullie nog groter geworden, kun je lezen, 76.500. Maar opmerkelijk, Efraïm en Manasse samen, want die neem ik samen, heb ik hem uitgelegd, die komen dan aan de 85.000. Dus eigenlijk is nageslacht van Jozef al in vervulling gegaan dat er een grote zegen zal zijn dat het een vruchtbaar nageslacht zal zijn. Dat is heel mooi. Manasse, de vrouw de oorzaak ervan, die heeft namelijk 20.500 meer erbij gekregen in de woestijn. Simeon is gekelderd met maar liefst 37.000 mensen minder. En dat ga je wel tegenkomen als de parasha van Biljam komt. Want het was namelijk Zimri, dat was een man uit de stam van Simeon, die pleegde overspel met de Moabitische vrouw. En die zijn blijkbaar het zwaarst getroffen, omgebracht door Pinaas. Vandaar dat Simeon zo'n klein aantal heeft in nummer 26. Goed, we gaan terug naar de parasha. In hoofdstuk 1 is 48 hebben we gelezen. Dan staat weer de der Adonai. Dat we dus weer spreken. Dat de stam van Levi dus niet meegeteld zal worden. Zij hoeven niet gemonsterd te worden, zouden wij zeggen. Ze hoeven niet onder de wapen te komen. Ze hebben een andere dienst. Ze hebben een andere strijd. Ze worden verantwoordelijk gesteld voor alles wat betreft de tabernakel. We hebben gelezen dat ze moeten zorgen dat de tabernakel en alle voorwerpen gedragen worden. We hebben gelezen dat ze ze uit elkaar moeten nemen. Dat ze ze weer op moeten bouwen. Dat wordt de taak van de levieten. En ook de plaats van de levieten. U bent het ongetwijfeld, maar het is toch mooi om erover na te denken. De levieten moeten hun kamp opslaan rondom de tabernakel van de getuigenis. Dan zal er geen grote toorn over de Israëlieten komen lazeren. Zo moeten de levieten de voorschriften met betrekking tot de tabernakel van de getuigenis acht nemen. Alleen kwam er niet zo goed uit als de Statenvertaling. Deze staat er iets moois. De levieten zullen de wacht van de tabernakel der getuigenis waarnemen. Dat betekent meer zo van, zij bewaken ook echt de tabernakel. Ze doen niet zelf alleen maar wat de Heer geboden heeft. Ja, dat is zichzelf mooi. Maar als zij daarbij als, het staat echt shamru, we kennen het woord van shamer, shomer, bewaker van Israël. Ze zijn aangesteld als bewaker ook van de tabernakel. Het mooiste is eigenlijk het eerste, dat ze rondom de tabernakel geleverd zijn. Heel dicht bij hun werk. Altijd klaar om offers te brengen. Het huis schoon te houden enzovoort. Zo'n niet zo gekke gewoonte dat een voorganger een woning vlak bij de kerk woont. Maar we moeten eigenlijk allemaal vlak bij de kerk wonen, zo maar even te zeggen. Natuurlijk, we zijn allemaal toch betrokken op de gemeente. Of je nou dichtbij woont of verder weg, dat moet geen verschil maken. Want er zijn allemaal priesters in het huis van de Heer. De levieten, die hadden een plek, die stonden altijd klaar om de Heer te dienen. Maar tweede, heb ik al genoemd, zij moesten het ook beschermen. Die taak hebben we ook. Het heiligdom, de gemeente, moet beschermd worden. Een onbevoegde, staat er in vers 2, hoofdstuk 2, vers 10, een onbevoegde voor de priesterdienst, die te dichtbij komt, moet worden gedood. Dat kwam heel nauw. Dus om een strafgericht of de toorn van God te voorkomen, moesten de levieten heel alert zijn, bewaken, de wacht waarnemen. Een mooie uitdrukking. En zo moet ook de gemeente zijn. Dichtbij, heb ik hem genoemd. Altijd bereid. Maar ook waakzaam. De dienst van de Heer bewaken, zuiver houden. Nou, als we het dan toch hebben over de plaats van de levieten rondom de tabernakel. Moet je even voor jezelf, ja, duidelijk als een nadenken, hè. Wat was eigenlijk de plaats van de overige van de stammen van Israël? Ja, eerste legerplaats, de tabernakel, sorry. Natuurlijk had ik het zichtbaar kunnen maken, maar ik wil eigenlijk die eigen fantasie een beetje prikkelen. Je had eerst de tabernakel en aan de oostkant, vooraan de tabernakel, bij de ingang, dat was de plaats van Mozes, Aaron en de zonen van Aaron. En daarnaast had je aan de zuidkant, westkant en de noordkant, had je drie groepen van levieten liggen. Genoemd naar de zonen, drie zonen van Levi. Die lagen rondom de tabernakel. Om te bewaken, om dichtbij te zijn, dat we net allemaal genoemd. Elke kant. En daarna, op afstand, lagen de stammen gelegerd. Aan de oostkant drie stammen, aan de zuidkant drie stammen, westkant drie stammen en aan de noordkant drie stammen. Met één groot veldteken, de Gel, dat is een soort vervlag tegenwoordig. En daarbij waren allemaal kleine tots, dat zijn eigenlijk kleine tekenen van families of de stammen die het eigen teken hadden. Nou, als je dus de voorste van de tabernakel, aan de oostkant was de ingang. Valt op, hè? Dus de aanbidding was altijd gericht op. Niet op het oostenhuis. Alle afgoderij komt uit zonnebidding uit het oosten. Maar de Heer heeft er allemaal aan binnen en die is gericht op het westen. Want de ingang is namelijk echt op het oosten. Nou, daar ligt dus de Mozes en de Aaron en zijn zonen aan de voorkant. En dan wat verder verwijderd, heb ik toch gelezen zeggen, daar is de stam van Juda gelegen. Onder zijn vaandel, onder zijn dekel, zijn vlag, met rechts en links naast hem, is de schaar en Zebulon. En dan aan de zuidkant, links ervan, als je met de klok meegaat, liggen de Kahatieten, dat zijn de vieten, hè, de zoon van Levi Kahat. En daarachter de banier van Ruben. Nou, waarschijnlijk is de banier van Juda de leeuw geweest. Het staat niet in de Bijbel, maar volgens overlevering zou dan de vaandel, de vlag van Ruben geweest zijn. Een mensenhoofd met rechts en links Simeon en Gad. Aan de westkant, aan de achterkant van de tabernakel, de Gersonieten. Dus de tweede zoon van Levi, Gerson. En dan had je dus de manier van Ephraim. En dat was echt een rage onderhandje, want naast hem, links en rechts, was Manasse en Benjamin. Dus alle drie, zeg maar, Jozef en Benjamin waren vertegenwoordigd. En dan hebben we de noordkant nog, daar was de zoon Merari, de Merarieten. Die waren daar om de tabernakel te bewaken. En daarachter, onder de banier van Dan, had je rechts naar links, Aser en achter. Nou, daarna hadden we al gelezen dat Levi nadrukkelijk niet geteld moest worden. Wel geteld, maar dan apart juist geteld voor de dienst van de Heer. Dus niet als strijdbare mannen, want zij hoeven niet deel te nemen aan de strijd met eventuele vijanden. Maar wist u dat de Levieten eigenlijk de eerstgeborenen vervingen? De eerstgeborenen zijn toegewijd aan de Heer, maar de Levieten zijn door de Heer aangenomen in plaats van alle eerstgeborenen. Dat kun je al lezen in Exodus. Exodus 13 staat dat al beschreven. Alle eerstgeborenen behoren mij toe. Nadat alle eerstgeborenen gered zijn door het bloed van het lam, zo moet ik zeggen, zijn zij voor de rest van de geschiedenis is er aan de Heer toegewijd. Maar de Heer neemt genoeg met een aparte stam Levi, die in plaats van alle eerstgeborenen dan toegewijd zal zijn aan de Heer. Zij worden wel geteld uiteindelijk, maar dan met het oog op de dienst aan de Heer. Er zijn drie levietengroepen, heb ik al gezegd. En ze hebben alle drie ook een eigen taak. Je kunt het lezen, zelfs een mooi beschreven ook. En het zijn precies zeven taken voor Gerson en zijn nakomelingen. Onder andere het neerhalen, het dragen en het oprichten van het tabernakel. Er zijn 7 taken voor de kaatieten, we maken ook een kaat. Die moesten we uitdragen. En tafel van de tempelroon en dergelijke. En voor de meerderheid waren er 10 taken. Wees je maar eens na. Ze hadden wel de zorg voor alle planken van het tabernakel en van de pilaren. Nou, de volgende hoofdstuk 4 volgt nog verder details. Hoe de levieten gediend hebben. En wat hun plaats is bij het optrekken. Steeds weer van pleisterplaats naar pleisterplaats. Waarom dit alles? Nou, het spreken van de Heer, dat belangrijk. Dat schept altijd orde. God is een God van orde. Zo gaat het volk als een geordend volk bij de Sinaï vandaan. Klaar voor de strijd. Ja, al staan we geteld. Klaar ook om de geestelijke strijd te blijven voeren. Gedurende de hele woestijnperiode. Alles is daar klaar voor. Om op te trekken. Tot pleisterplaats. Als één volk. Waar ieder zijn haar plaats heeft. God spreekt in de woestijn. Hij brengt orde aan. Maar hij leidt ook door de woestijn. En dan moet je de woestijn niet zien trouwens als een onbestemd land. Dat heb ik al even aangegeven. De woestijn is geen doel op zich. Het heeft een heel duidelijk bestemd doel. Maar de eerste les van vandaag is eigenlijk, als God spreekt, dan brengt hij orde aan. Wanorde is niet het kenmerk, ook nu niet, van een gemeente van de Heer. Ja, je moet vrijheid zijn. De geest van de Heer moet kunnen spreken, er moet ruimte voor zijn, onbelemmerd. Ieder moet zijn of haar taak innemen. Dat is ook de les van vandaag. In de woestijn, bij het leger en optrekken. Weet je dat toen Biljam het volk moest vervloeken, dan staat er zo mooi geschreven in nummer 24 vers 2. Toen Biljam zijn ogen opsloeg en Israël zag, geleverd volgens zijn stammen, kwam de geest van God over hem. Nou, een beetje een meegedachte, je stelt het wel zo in je gedachten voor, dan begrijp je dat het een heel bijzonder geordend geheel is geweest van Biljam inderdaad, als hij dat ziet en denkt, wauw. Waar wordt dit volk doorgeleid? En de geest van de Heer komt over. Als we nu naar de profeet Hosea gaan, dan zien we dat het spreken in de woestijn daar nog een diepere laag heeft. Hosea 2, vers 13 zegt, daarom zie ik zelf haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan wijn aan geven en het dan van aanval tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen. Als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit het land van Egypte. Wauw, oude tijden gaan dus zo leven. God zelf lokt naar de woestijn, staat hier, om naar het hart te kunnen springen. Voorspoed wordt er beloofd. Betacht ik vaar, deur van hoop wordt geopend, er zal er worden gezongen. Net zoals toen Israël uit Egypte trok. Wat betekent dit allemaal? Je moet weten, Hosea spreekt hier het volk Israël aan. En dan met name het 10-stammenrijk. Het noordelijke rijk, deze alle uitlegers zijn erover eens, dat Hosea een boodschap heeft voor het 10-stammenrijk. En daar is de hoofdstam Efraïm van. Met de hoofdstad Samaria. Niet verwarren met het 2-stammenrijk van Juda met Benjamin, natuurlijk een gedeelte van Simeon, maar een leven ook. Tot die 10-stammen behoren dus het noorden van Israël. En namens God moet Hosea tegen haar zeggen, ik ga haar lokken, haar woestijnen leiden en naar haar spreken. Het ongehoorzame deel van Israël krijgt als straf te maken met verbanning. Ze gaat de woestijn in. En daar gaat God spreken. Ik zal haar, daar vandaan, haar wijngaarden geven in het dal van Achor tot een deur van hoop. Dal van Achor. Geef het niet betekenen. In het Hebreeuws spreekt het zoiets als Emek Achor, dal van Achor, lefetach tikva, tot een deur van hoop. Achor is eigenlijk het woord voor ongeluk. Dus het dal van ongeluk zal worden tot een deur van hoop. Het is de naam die gegeven wordt aan het dal, met herinnering aan de dief Achan, die is daar gestenigd en zijn familie. Dit dal van de vloek op rust zal worden tot een deur van hoop. Een opening, een petach, een opening van hoop. Ik ken in ons land een stichting die heet Salem, Petachtig Vaar. Hier een toepasselijke stichting, omdat ze zitten vlakbij het kamp Westerbork, waar nog wat heel lang gebeurd is. Ze willen daarmee uitdrukken, dicht bij de plaats van ongeluk, van onheil, van wanhoop, van verdriet, van wegvoering van het Joodse volk, een plaats van ongeluk, een dal van Achor, zijn ze daar bezig om de deur van hoop te openen. Zeg er iets meer over. Ik ga lokken in de woestijn. God heeft behoefte eraan om zijn volk apart te nemen en tot hem te spreken. Er is blijkbaar nogal wat misgegaan als je iemand op pad moet nemen. Oh, even zo van kom even mee, ik moet even met je praten. Maar er zit ook zeker een grote bemoediging in. En dan moet je weten, het gaat over een volk dat niet meer Gods volk is. Lo ami. Dat moet Hosea zijn naam als een kind geven. Niet meer mijn volk. Dan moet hij zeggen tegen een volk dat niet meer ontfermd is. Lo rugama. Dan moet hij zeggen tegen een volk waar gezegd wordt, Israël. Nou, als je Israël niet uit zei, dan moest je herinneren aan alle gruwelen die daar gebeurden. Maar dat betekent ook nog een keer iets, Israël. Dat betekent Israël, God, hij verstrooit. Aan dat volk wordt deze boodschap van hoop gegeven. God heeft inderdaad alle reden tot klaar. Wat een ondankbaar volk. Het verdient echt dat de Heer zich terugtrekt. Dat hij haar alles ontneemt. Dat is wel heel bijzonder, hè? Want daar staat geschreven in hoofdstuk 2, Hosea, dat hij zegt, ik zal haar al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwe maandagen en haar sabbaten en alle feestdagen, alle moadim. Ik zal ze hen allemaal laten vergeten. Geen reden tot feest. Het feest zelf doe ik ophouden, staat zelfs het woord. Het feesten zal ik laten sabbatten. Dus al die feesten komen tot rust. Omdat ze misbruikt worden voor afgoden. Daarom gaan al die feesten, sabbatten, de nieuwe maansdagen, allemaal afnemen. En er staat er, ik zal haar de dagen van Baal vergelden. Dat is wat de Heer spreekt, met name over dus Ephraim. En wat is dus de tweede les voor vandaag? Dat God gaat spreken in de woestijn. Waar hij ons naartoe loopt, individueel als gemeente of in zijn geheel. Weg van de drukte. Weg van het overvloedige waar we zo mee bezig kunnen zijn. Ook waarin we terechtgekomen zijn. Vaak de eigen schuld. En misschien kent u, ken jij op dit moment zo'n woestijnmoment. Nou, God wil juist dan tot u spreken in deze dorheid van uw leven. Hij spreekt tot u als u afgedwaald bent. U hebt geen verfrissing meer, u bent een beetje dor aan het worden. Er is geen sprankelend geloof meer, er gaat niks meer van hem uit. Luister dan vandaag. Als je je leeg voelt, juist in deze woestijn wil de Heer tot u spreken. Jazeker, hij heeft gesproken ten laatste door zijn zoon Messias Yeshua. Het gaat natuurlijk ook vandaag om hem te horen, om hem toegewijd te leven. Laat hij toch toegelaten worden dat hij tot uw hart kan spreken. En naar het hart spreken betekent altijd iets van, u hebt het zelf in de gaten misschien wat u nodig hebt, maar hij verklaart precies wat er in uw hart is. Ik moest net nog denken dat ik ben opgenomen die tekst met troost met volk. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Dat de lijdenstijd voorbij is. En dat hebben we al veel Joodse mensen gehoord, gezien. Als je daarover spreekt. Ja, dat ze zeggen van begrijpen van. Oh, jullie kennen onze geschiedenis. En dan ga je uitleggen dat deze God het een van de God is. En dat wij van hem redding hebben ontvangen. En dat hij zijn volk niet vergeet. Woorden naar het hart. En naar harten, zoals die Sasha, die mevrouw heeft zien. Die man was helemaal gestoken. Niemand kon er meer binnenkomen. Hij liet zelfs niemand meer naar zijn huis toe. En nu staat zijn hart open. Hij is naar zijn hart gesproken. Laat u zelf ook toe. Naar uw hart te laten spreken. In het dal van Achor wordt een deur van hoop geopend. Als je luistert naar wat God spreekt. Hij spreekt in de woestijn. Nou, het dal van Achor moet je weten dat ligt voorbij Jericho op weg naar het bergland. Het is eigenlijk een dal van Doris. Er ligt een vloek over. Als Jericho de opening was voor het land Canaan, een soort poortwachter, heb ik gelezen, dan was het dal van Achor de poort zelf. Na Jericho, dat is natuurlijk een en al successen. Geloof, door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen en de poort van Canaan stond open. Ja, zo eenvoudig lag het dus niet. Ai, het volgende plaatsje was eigenlijk Peulen. Dat had het moeten zijn. Maar is een verlies en valt er 36 doden. Nou, de geschiedenis kent u natuurlijk al wel. Opeens blijkt de weg naar Canaan afgesloten. Geen deur meer open. Nou, u weet, dus Jozua had zich grootmoedigen en die zegt: stap op. Stap op, Jozua. En eindigen maakt het eind in de bidstand dat we zien horen zeggen. Er moet gehandeld worden. Er is er één die gezondigd wordt. En niet zomaar wat. God heeft hier gewoon in de ban gedaan. En wat in de ban gedaan is, wat onder de vloek ligt, wat niet door een of andere goed bedoelde, wat dan ook, ongedaan gemaakt kan worden. Daar is van gestolen. Aangaan heeft zich niet kunnen beheersen, we kennen de geschiedenis. En Aangaan wordt daar uitgekozen en aangewezen. En hij moet de kwalijke gevolgen van zijn zonde ondergaan. De band is uitgesproken, dat heb ik al verteld. En dan zegt als Aangaan gestemd wordt, dan lezen we in Jozua 7:25 dat Jozua zei: waarom hebt u ons in het ongeluk gestopt? Me agatano. Je hoort het woord agor, dat van agor, agar. Dat is een werkwoord. Het in het ongeluk stoppen. Waarom hebt u ons in het ongeluk gestopt? Agatano. Ja, kagadonai, de Heer heeft ons in het ongeluk laten storten. En daar heeft dit dal zijn naam aan gekregen. Het dal van ongeluk. Niemand wil graag in zo'n dal wonen, hoor. Er staan geen boerderijen, er wordt niets gekweekt. Want in zo'n dal van oordeel van vloek, daar wil niemand zijn drijf hebben. Daar is een vloek op. Ze bleven liever voortaan bij het dal. Ver verwijderd. Je hebt niks te zoeken. Dus ik niet bepaald een graf waar een bloemetje naartoe gaat brengen, zeg maar. En ik heb hier ook geschreven, als je dan even tussen haakjes. Als de toewijding aan God hersteld is, dat het is wat gebeurd, kwaad is weggedaan, dan geeft de Heer de overwinning. Dat kan in uw leven ook zo zijn. Als er iets is wat opgeruimd moet worden. Als er weer opnieuw een stap van toewijding gemaakt moet worden. Doe het. Want er zullen overwinningen in je leven ook volgen. Als we vooral beseffen dat we straks met elkaar gaan vieren. Ook, dat de Heer zijn leven ons gegeven heeft. Zouden wij ons dan niet met heel ons leven toegewijd. En alles geven. Ons niet alleen ons, een deel van onze tijd. Maar beschikbaar voor altijd. Heel je leven, je gezin, je familie, alles wat je hebt, je werk, je kleding, alles dat hij erover gaat. Dan kan je ook persoonlijk in jouw leven een einde komen aan dat dal van Achor. Misschien klaag je er wel over. Zoveel ongeluk, zoveel tegenspoed in mijn leven. En dan is het misschien wel op te ruimen. Dan kan je weer een dal, kan ik dal van Achor tot een deur van hoop worden. Nou, ik wil nog even naartoe dat wat Hosea hier eigenlijk wil zeggen. In de naam van de Heer natuurlijk. We weten, hij is trouwe, een ontrouwe vrouw. Om de relatie van God met name met Efraïm, met 10 stammen, uit te beelden. De naam van de kinderen heb ik al genoemd. Omdat zij niet trouw zijn, omdat ze de Baal genoemd hebben als mijn Baal. En niet de Heere als mijn Heere, gaat de Heere hen wegdoen. Maar er staat niet dat hij een tekort tot een komen einde gaat maken. We hebben ook in hoofdstuk 1 al gelezen. Dus dat heb ik voorbij gehad natuurlijk. Hoofdstuk 1, vers 10 en 11. Ondanks niet mijn volk, niet ontfermd en verstoord, staat er opeens in hoofdstuk 1, vers 10, die omwenteling, die vind ik zo mooi in deze brief van de profeet Hosea. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee. Toch zullen ze zo groot zijn dat het niet gemeten kan worden. Dus ondanks dat Efraïm en 10 stammen niet zijn volk zijn, niet ontfermd, zal hun aantal zo groot zijn dat je het niet kunt tellen. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, Lo-ami, tegen hen gezegd zullen de kinderen van de levende God. Ik vind het een van de geheimen van de profeten. En ik weet dat er zijn verschillende theorieën over. En ik hou niet van theorieën, maar ik wil me heel graag dicht bij het woord laten. Hier wordt gezegd, Efraïm zal worden gestolen. Ze zullen niet meer volk zijn, niet herkenbaar zelfs. En toch kinderen van de levende God. En je kunt maar op één manier zonen en dochters van de levende God zijn en worden door geloof in Yeshua, het bloed van het verbond, wat aangenomen wordt. En dan staat er, dan zullen de Judeërs erin gebracht worden, de Joden, samen met de Israëlieten, even toestaan. Ze zullen voor zich één hoofd aanstellen, uit het land oprukken. Want groot zal de dag van Israël zijn. Groot zal de dag zijn dat de Heere zich inzaait. Want God, hij zaait. Hij verstrooit niet alleen. Ja, dat is de beweging van strooien. Verstrooien, maar hij zaait ze ook weer in het land. Je kunt trouwens hoofdstuk 2 ook aan het eind lezen. Hij zaait ze weer in het eigen land. Dat is een geheim. Ik ga het niet altijd diep op in, gaat er mij niet om. Wat betekent dit eigenlijk? Dat er staat, ondanks, niet mijn volk, niet ontfermd. Ja, toch. Heel erg uitbreiden en toch die mogelijkheid om kind van de levende God te worden. Het evangelie is tot de heidenen gekomen. En er zijn zeker heel veel Efraïmieten bij geweest. En nog, wie zal het precies zeggen? Ik ga het niet allemaal speculeren. Ik weet wel dat dit het woord van God is. En dat God ook die verloren gegaan Efraïmieten weet te bereiken. Al zijn ze allemaal heidenen, dan weten ze er af, komt niks meer af. Daarom is de deur ook open gegaan naar de heidenen. En is er straks ook één herder, één kudde. Jood met de heiden. En daar zitten veel ook evenementen bij. Wie zal het zeggen? Ik probeer gewoon maar een schriftje te volgen. Wat eigenlijk het belangrijkste is. Dat wij nu leven in de tijd dat de Heere dit ook vervult. Ik zal haar lokken in de woestijn brengen. We hebben toch allemaal ook het gevoel, ook als gelovig, als christen, dat we in de woestijn zitten. En hoe meer er gebeurt in deze wereld wat ons beangstigt, hoe meer we het gevoel hebben, wanneer naderen wij toch het beloofde land, het koninkrijk van God? Dan zegt Hosea, dan gaat dit woord voor ons ook leven. Ik ga haar lokken in de woestijn en naar haar hart spreken. Heb je het ervaren? Ik wel. God heeft naar mijn hart gesproken toen de Sabbat voor ons geopend werd en de feesten weer terugkwamen. Dat we weer gingen begrijpen onze positie. Wij zijn mede-erfgenamen. Wij mogen erbij horen. Wij waren een volk zonder hoop. En we hebben hoop gekregen. Daarom zitten we hier op de Shabbat bij elkaar. Dat is een wonder hoor. U ziet het wonder toch nog wel. Dit is wat hier in Hosea ook wordt gezegd. Ik zal haar lokken in de woestijn. Ga naar haar hart spreken. Hoe komt het? Dat u zich zo aangesproken hebt gevoeld. Dat u ook met heel de geschiedenis wat in het christendom gebeurd is met de Joden, dat u daar afstand van wil nemen, dat u daar verdriet over heeft en dat u het anders wil doen. Ja, niet dat we beter zijn, maar we willen het woord volgen. We willen allemaal graag ontferming betonen aan het Joodse volk en in orde maken wat we fout gedaan hebben. Dat is allemaal onderdeel van het in de woestijn lokken. Dat hij naar ons hart is gaan spreken. Net zoals dat hij hart tot het hart van het Joodse volk spreekt. En zegt, uw lijden is voorbij. Uw zonden zijn verzoend. U hebt dubbel ontvangen. dubbel gestraft zou kunnen zijn aan de ene kant, maar je zult dubbel getroost worden nadat het boek een aantal troost kan worden. Maar ik voel dat zo samenhangen. Dat is uit de boodschap van vandaag. Ik zal haar daar vandaan een wijngaard geven. En worden de boerderijen neergezet in het dal van Achel. En we lezen bij Jezaja ergens dat er heel veel wijn vandaan gaat komen. Dit dal van vloek zal worden tot een dal van zegen. Het dal van Achel, een dal van ongeluk, wordt een dal van hoop. En ondanks dat dit deze tijd benauwend is. En dat het licht uitgaat voor de volk, en zou ik willen zeggen, krijgen wij steeds de hoop, want wij leven uit Jezaja 60. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, maar voor u zal mijn heerlijkheid opgaan. Dat is allemaal diezelfde God die met dezelfde belofte van hoop tot ons komt in deze tijd. Dal van Achel, tot een deur van hoop. Ja, dan kom je ernaar bij het 80 vak maar even uit. Daar is die boerderij gelegen op een plek waar meer dan 100.000 Joden zijn weggevoerd. Uiteindelijk zijn er van die 107.000 uiteindelijk maar 5.000 teruggekomen. Juist daar gevestigd, op die plek. God maakt een deur van hoop. Dus veel gebeden is een ootmoedig hart. Als je een ootmoedig hart hebt, dan moet je er ook vooral niet gaan zitten. Dan moet je er ook niet naartoe gaan. Dan moet je er ook niet mee doen. Want daar worden conferenties en dergelijke gehouden om ons dat ook bewust te laten zijn. En hoe wij mogen een beetje hoop brengen. Een vrouw heeft er net van getuigd. En zo gaat ieder zo zijn weg met de Heer. We proberen ook het Joodse volk in Israël te duiken, uit de gemeente en echt wat uitgezonden is. En je loopt niet aan het Nieuwe Testament, zeg maar, mensen te dwingen om een ander geloof aan te nemen, maar vanuit de schriften en te laten zien dat deze God die hen teruggebracht heeft, dat in de schriften volgens de schrift gedaan heeft. En dat hij nog veel meer volgens de schrift gedaan heeft, namelijk, dan mag je vertellen over de Messias, die onze hoop is en ook hun hoop is. Dal van Achel, een ongeluksdal, ja. Een deur van hoop. En ik hoop ook dat het in jullie hart is, dat het ook naar jullie hart is. Dat je zegt, ja, daar leef ik uit. Daar leef ik ook naartoe. Om dat bij elkaar te zien komen. Eén herder, één kudde, onder Messias Yeshua. En hoe het allemaal verder zal gaan, oké, daar heb ik ook wel vanuit de Bijbel een bepaalde visie op. Dat is vandaag niet belangrijk. Het belangrijkste is dat u aangesproken wordt. Ook als u persoonlijk in de woestijn zit. Laat alsjeblieft ook een spreker van de Heer naar je toe zijn. Zoek de stilte op. En echt, elke morgen is het nog steeds de beste tijd om de Heer te zoeken. Voordat je je mobiel gepakt hebt, voordat je de krant gelezen hebt, voordat je contact hebt met wie of wat dan ook. Zoek dan de Heer. Dat is ook een stukje woestijn waar de Heer makkelijker tot je spreekt als dat je in de drukte van de dag een plekje zoekt. Ik weet hoe moeilijk dat is. De Heer keert alles om. Is zo geweldig, wij hebben een God van hoop. We hebben een geopende deur in Messias Yeshua. Laat hij de woestijnperiode ook van de gemeente. Want we zijn verbonden met Israël maken tot een deur van hoop. Juist ook voor het Joodse volk. En wederzijds. Ook het land zelf. Het land zelf is al een deur van hoop als je daar komt. We gaan er niet zo vaak naartoe begrijpen, want onze roeping ligt veel meer in het oosten. En het tegenwoordig niet langer in Duitsland. Maar daar ligt ook op onze bestemming en de Heer bereikt het allemaal voor. En er is al een omkeer die zo geweldig mooi is. Maar laten we het opmerken. Het is niet normaal hoor, dat er na 2000 jaar weer een staat Israël is. Dat het land weer bloeit. Het was een woestijn. Het was een moeras. Dat was het allemaal niet. Godzijdank. Hij geeft hoop. Luister persoonlijk en luister als gemeente. En laten we ook in zijn geheel als gemeente van de Heer Yeshua luisteren. Naar zijn stem die in de stilte klinkt. En laten we het woord waar hij vandaag spreekt ook als een manier meenemen met ons, als een woord van hem. Heere, zegen.